Thierry Baudet, mevrouw Catherine van der Plas.
Caroline.
Sorry, Caroline van der Plas. Ja, sorry, want ik ben helemaal... Je raakt helemaal vermoeid.
Doe voorzichtig. Zometeen ja, krijg je nog wat.
Tijdens zijn betoog over de PVV is hij onwel geworden.
Het verlos hem. Kunt u mij horen?
Deze week was er ineens het bericht van de Tsjechische dienst die beweert dat Nederlandse politici betaald worden door Rusland om propaganda te verspreiden hier in Nederland. De Tweede Kamer is daarvan geschrokken, heeft deze week komende week een debat en in deze podcast hebben wij het er ook over. Mocht je niets willen missen van deze podcast die veel gaat over politieke en geschiedenis, volg hem dan in je podcast-app. Dan krijg je nieuwe afleveringen vanzelf te zien.
Hij functioneert.
Jazeker.
Het is zo'n bescheiden apparaatje. Dat zouden mensen eens moeten zien wat een bescheiden apparaatje het eigenlijk is.
Hoe simpeler, hoe beter, zeg ik altijd maar.
Ja, wat simpele dingen kunnen ook natuurlijk weigeren. Maar ja, dan is dat meestal de reparatie een stuk eenvoudiger ook.
Ja.
En wij leven wel in een samenleving die de neiging heeft dingen zo ingewikkeld mogelijk te maken.
Ja. Zeg dat wel, ja.
Ik denk hier vooral ook aan de overheid. Overheid, mocht u luisteren. Hè, zou eigenlijk niet iemand, een intelligent iemand kunnen benoemen tot overheid? Die personifieert de overheid. Maar eigenlijk hebben we zo iemand, dat is natuurlijk de ombudsman.
Ja. Hè? Maar heb je dan weer iets meegemaakt bij de overheid waarvan je zegt, jongen, dat allemaal kan?
Nee, complexiteit is eigenlijk het voornamelijke. Wat mij dan hindert.
Ja. Dat snap ik wel, ja.
Zal maar zeggen, de verlenging van je rijbewijs. Dus dan krijg je ook allemaal papieren met codenummers en dat je ook denkt, kan dit nou niet iets simpeler? Hè?
Moest je dat recent weer doen?
Ja, want ik ben 80 geworden, dus nu moet ik voor verlenging naar 85, moet ik weer gekeurd worden. Ik ben ondertussen goed gekeurd en op alle fronten. Ja, ongelooflijk werkelijk. Dat ging uiteindelijk wel wat vlugger, maar nu moet ik het rijbewijs aanvragen bij de gemeente. En dan krijg je een brief waarbij ook daarover de procedure niets vermeld wordt. Zodat ik dan weer aangewezen ben op de praktische intelligentie van mijn dochter.
Maar het is niet zo dat je echt in een auto moet gaan zitten en moet gaan rijden. Het is gewoon een
theorietest. Nee, het schijnt dat dat ook wel kan voorkomen als ze het vermoeden hebben dat je... Nou, misschien als je een hersenbloeding hebt gehad en je bent daarvan hersteld, dat dan moet. Maar nee, dit is in mijn geval, ging het natuurlijk om mijn hart. Nou ja, daar is het even afkloppen. Jammer genoeg heb je geen Duits hout in de auto, maar goed, we kloppen het even geestelijk af. Ja, niet-gelovigen zijn vaak bijgelovigen. Hè? Gek, ontzettend stom. Niets is zo stom als bijgeloof. Overigens, geloof zelf is ook weer vrij stom. Maar goed, dus nu moet ik... bij de gemeente waarschijnlijk aanvragen de rijbewijsverlening. En ja, dan tot 85. Ik weet niet of ik na mijn 85ste de zaak nog eens een keer verleng. Je leest nog wel eens van die berichten in de krant. 90-jarige vrouw rijdt café binnen. En daar staat er ook een foto bij. Dat is zo'n auto die met een vaartje van 60 uit de bocht vliegt en een café binnenrijdt. Nou, dat is... Of was laatst ook geloof ik een huiskamer. Ja, het was een wonder dat er niemand getroffen was. Ja, dan denk je toch, moet ik op mijn 90ste nog achter het stuur.
Wie weet hoe ver de techniek dan is. Misschien rijdt het allemaal vanzelf dan.
Ja, ik heb juist al die rijhulp heb ik allemaal uitgezet. Mijn auto heeft ook allerlei rijhulp, maar ik doe er niet aan. Ik vind het heel irritant, eerlijk gezegd.
Is het niet verstandig om dat wel aan te zetten?
Nee joh, want je wordt suf. Hemels, sorry.
Oh, de telefoon, die moet je even uitzetten. Ja.
Ja, ik kan hem nog aanstaan van het telefoon.
Ja, maar misschien is het ook wel belangrijk dat die...
Ja, dat zou kunnen.
Neem maar op hoor, als het...
Ja, je zit nu in de podcast. Ja, ik bel zodra ik klaar ben, oké? Okay? Jo.
Maar je mag wel eventjes telefoneren hoor, als het dringend is, want dan zetten we gewoon even... Dit zijn allemaal bijzaken in het leven. Dit gaat echt ergens over.
Het is leven en dood.
Ja.
Ja, mag ik alle ouderen nog eens aanbevelen? Let op uw schoeisel. Zorg voor een traplift. Neem alle denkbare voorzorgen. Hou altijd de leuning vast. Ga niet met een blaadje met twee kopjes thee erop rondlopen in uw huis. Echt waar, de risico's zijn aanzienlijk. En huizen in een heel klein hoekje. Hè? Als je valt, dan is het altijd onverwacht, niet gedacht. Nou ja, gaan ze maar doen.
Je had het over je rijbewijs voordat...
Ja, mijn rijbewijs. Ja, dus ik denk dat ik na mijn 85ste de handdoek in de ring gooi, eerlijk gezegd.
Oh ja, toen zei ik rijhulp en dat had je allemaal uitgezet. Zo ging het.
Ja, precies, ja. Dat was het. En inderdaad, die auto houdt zichzelf tussen twee witte strepen. En die gaat ook enorm piepen. Ja, dat... Want die Tesla waar ik een week in heb gereden, die heeft dus een heel... Die heeft nog weer veel uitgebreidere rijhulp. Maar ik vind het niet prettig. Ik vind eigenlijk zelfs... Als je rijhulp nodig hebt, dan is dat eigenlijk een beetje een signaal dat je misschien beter zou kunnen stoppen.
Ja, maar jij kunt je niet voorstellen...
Want rijhulp is ook vaak het zusje natuurlijk in slaap. Kijk, vooral op de grote weg natuurlijk. Kijk, al die rijhulpen zijn natuurlijk bedacht in de Verenigde Staten, waar je dus 4 uur achter elkaar rechtdoor rijdt. Dat is heel wat anders natuurlijk dan rijhulp in Amsterdam of in... Op de Nederlandse vierbaanswegen. Joh, ik ben gisteren naar Terneuzen geweest met de auto. Ja, ik heb niet zelf gereden, begrijp je. Het was verschrikkelijk. Als je daar dan staat. En want je hebt van die punten dat je dus zo'n vierbaanskruising hebt. Dus zodat je kunt alle kanten opkijken. En dat er dus één grote zee van stilstaand verkeer is. Dat je denkt, wat is dit voor... Waanzin is het. Het autoverkeer is een vorm van gedesorganiseerde waanzin. Dat is het eigenlijk. Weet je, dat we dus voor de rit naar Terneuzen, dat is 1 uur en 40 minuten of zelfs minder. Daar hebben we, ik weet niet, geloof 2,5 uur, ruim 2,5 uur over gedaan.
En je hebt daar ook 2 uur gesproken, begreep ik, hè, van mensen.
Ja, ruimschoots, ja. Het was een lekkere zaal, moet ik zeggen. Als je even in Terneuzen bent, bovendien. Stonden in Terneuzen alle bruggen open. Toen moest je dus een heel ingewikkelde manier. Moest je tenslotte toch. Ja, wij waren de organisatoren. Ik bedoel, het personeel van het theater. Stond al op de straathoeken uit te kijken van. Hè, zuster Anna ziet er nog iets komen. Als je dat fameuze verhaal kent. Dus ja, maar goed, ik was net op tijd. Ik geloof dat wel 10 minuutjes of zo. Jongen, het Nederlands. En weet je wat zo gek is? Dan lees je in de krant dat steeds meer mensen thuis werken. Hoe kan het dan in godsnaam dat het nog veel drukker is dan voor de COVID-crisis? Wat is er dan gebeurd?
Meer auto's zijn er verkocht.
Ja, zou dat het zijn dat mensen toch een autootje hebben gekocht. Ja. Omdat ze het vertrouwen in het OV hebben opgezegd.
Dat denk ik, ja. En dat werd toch in corona gezegd. Mensen kopen een tweedehands auto omdat ze niet meer in de trein naast hoestende mensen willen zitten.
Oh, nou ja, misschien is dat het dan.
En dat is zo gebleven.
Maar ja, je ziet ook hele kolonnes van, nou ja, God, het pijnpunt natuurlijk in deze directe, van deze agglomeratie, laten we het even zo noemen, is die verrekte A27. Die natuurlijk tot aan tussen Lexmond en tot de brug bij Gorkum, is dat er gewoon vast.
Ja, dat is altijd zo. Zeker in de spits.
Ja, en daar kan ik je wel een raar verhaal over vertellen. Jaren geleden, het moet zeker een kleine kwart eeuw geleden zijn geweest, sprak ik in Gorkum. En toen was het al even erg als het nu is. Het is alleen nog veel erger geworden. En toen zei ik daar tegen die directeur van de Rabobank, klaagde ik dus over het feit dat ik weer een half uur stil had gestaan voor die brug. Niet waar? Die achteraf ook nog slecht onderhouden bleek. Bleek veel later over. En toen zei hij, we hebben hier met het hele zakelijke circuit van Gorkum, vinden wij dat ook een bezwaarlijke zaak. En we hebben de overheid aangeboden om particulier de verbreding van de brug te financieren. En wat denkt u dat de overheid zei? Nou, daar waren ze totaal niet in geïnteresseerd. Dank u wel, overheid. Wat is dat weer fijn geregeld, de A27. De brug bij Gorkum, het is al, volgens mij, nou het zou wel, misschien al wel 30 jaar een pijnpunt. Waarom is dat zo? Hè? Als je die hele aanrit naar die brug ziet en de aard van de brug, dan begrijp je dat het onmogelijk is. En als je dan op je toestelletje kijkt, je trajectregelaar, hoe heet zo'n ding nou?
Navigatiesysteem.
Ja, navigatiesysteem.
Google Maps.
Dan zie je dus dat het tot aan de brug bij Gorkum is alles rood, bruin, je kent dat wel, van dat dingetje. En dan na de brug, alles blauw. Ja. Ja, dat is zoiets raar. Nou ja. Maar ja, ik begrijp ook niet waarom aan die pijnpunten dus dan niks gedaan wordt.
Maar na 7 uur 's avonds en voor 7 uur 's ochtends kun je prima doorrijden.
Joh, we waren dus, we starten om 11 uur uit Terneuzen en we geloofden dat we, wat ik al zei, minder dan 1 uur en 40 minuten hebben het gereden.
Ja.
Want je kunt natuurlijk ook lekker doorrijden. Maar je mag na 7, dan mag je 130 rijden.
Je moet in de spits niet gaan rijden, want dat is gewoon te druk.
Nee, maar het probleem is natuurlijk dat je, wanneer moet je dan weg? He, wij zijn om 5 uur vertrokken.
Ja, is midden in de spits.
Om te zorgen dat ik in Terneuzen om 8 uur zou kunnen spreken.
Ja.
Maar moet ik dan om 3 uur 's middags weggaan? Wat moet ik in godsnaam in Terneuzen?
Nou, even lunchen of dineren en dan ga je dan dat ding doen.
Ja, dat zou nog in dineren in Terneuzen. Dat is misschien nog wel een dingetje, ja.
Ja, maar het is natuurlijk zo dat je tussen, nou, zeg vanaf 3 uur begint de spits langzaam. Toch tot een uur of 6, 6:30 en daarna na 7 uur.
Ja, toen wij vertrokken stond alles al vast.
Ja.
Eén grote chaos.
Ja. Dan wil iedereen natuurlijk naar huis om 6 uur te kunnen eten thuis.
Ja, dat blijft ook zo wonderlijk dat die hele spreiding, dat daar nooit iets van terechtgekomen is. Hè? Want waarom zou natuurlijk kantoren toch zo kunnen regelen dat de helft van Nederland om 3 uur naar huis mag en iets eerder moet beginnen. En de andere helft op een andere tijd. Maar dat blijkt dus helemaal niet te gebeuren.
We zijn gewoontedieren.
Ja, dat zal het zijn. Maar ja, dat is mijn probleem. Ik geef dat toe dat ik dan geen zin heb om zo vroeg te vertrekken. En dan nog urenlang in Terneuzen rond te lummelen. Het is ook niet een plek dat je zegt Terneuzen. Hè? Eerst Terneuzen zien, dan sterven. Nee, dat is het nou ook weer niet, toch?
Maar er zijn toch ook wel eens mensen die zeggen, meneer Van Rossum, dan hebben we een kamertje voor u. Dan kunt u alvast een beetje doorwerken.
Zeker, zeker. Dat worden je ook of je niet wil overnachten, maar dat soort van dingen. Maar omdat ik zo'n raar leefschema heb, wil ik natuurlijk nooit overnachten. Want dan zou je dus na je spreekbeurt ga je naar zo'n hotel, zo'n lokaal hotel. En omdat ik natuurlijk altijd pas tussen 3:30 en 4 in bed ga, moet ik daar nog een hele tijd zitten. En bovendien moet ik je dan natuurlijk, in een hotel moet je vaak de volgende ochtend voor 10 weg zijn. Waar ik ook geen puf in heb, want dan verslaap ik nog. Het is allemaal vrij ingewikkeld. Maar de brug bij Gorinchem is toch wel een pijnpunt. Ik zou wel eens een iemand van Rijkswaterstaat willen horen waarom ze daar nooit iets aan gedaan hebben. Nog even afgezien van een ander raadselachtig Nederlands wegprobleem. Namelijk dat je eerst een stuk weg krijgt met 3 stroken. En dan op een vrij onverwacht moment worden er 2 stroken. Nou, dan weet je het al, want de Nederlanders zijn geen ritsers. Hè? Ook lieve Nederlanders en ook lieve luisteraars. Het hele geheim van ritsen is dat u zo laat mogelijk ritst. En dat loopt echt, dat is echt de beste oplossing.
Zoals de Duitsers het doen.
Nou ja, kennelijk zijn die geschoolde ritsers. Zo laat mogelijk ritst, verloopt het hele proces op zijn best.
Ja, want dan gaat eigenlijk
als je natuurlijk al honderden meters voordat het zover is gaat ritsen, dan loopt de hele zaak vast.
Maar ik heb wel eens gehoord dat veel Nederlanders dat aso vinden als je tot het einde
doorrijdt. Ja, precies, dat is het gekke, dat het wat in feite wordt beschouwd als asociaal gedrag, hè, want een voorkruiper in dat werk, dat is in feite het meest effectieve gedrag.
Ja, want dan gaat er eentje tussen, dan rijdt er eentje van de andere soort.
Ja, dat is het probleem.
Ja, ja, oké. Okay. Hey, heb je niet die beelden gezien uit Silicon Valley, waar dus die mensen achter op de bank zitten en dan rijdt de auto vanzelf? Dat zou voor jou natuurlijk lekker zijn.
Zeker, je weet dat de meest verschrikkelijke ongelukken gebeuren op die manier.
Maar Rutte zat ook in zo'n auto, die was helemaal enthousiast.
Ja, voor dat is zo'n proefstukje, dat begrijp je ook wel. Die Saab van hem is sowieso volstrekt ongeschikt voor dit soort van technologie. Laten we dat eens even voorop stellen. Nee, omdat het blijkt toch vrij lastig te zijn om die computersturing zo af te stellen dat die ook bijvoorbeeld, denk aan dat verschrikkelijke ongeluk waarbij die man die zat achter in een film te kijken in zijn eigen auto, waarschijnlijk ook een Tesla. En die is op een kruising met full speed tegen een vrachtauto aangereden, een witte vrachtauto. Vaak is de hemel is betrekkelijk wit, dus niet specifiek blauw of donderwolk of zo. Kijk, zoals je nu naar buiten kijkt. Zuiderzee, hè? En dat computer, ja, die ziet geen verschil tussen een witte vrachtauto en een witte lucht. En die man was de dood als een pier, dat begrijp je. Ik geloof dat er niets van over is gebleven van die auto. Dus ja, dat op dit moment zijn we, want je weet dat. Ik heb bijvoorbeeld een weddenschap met mijn zoon. Jaren geleden hebben wij gewed samen. Dat hij met een auto, laten we zeggen, een zelfsturende auto van Haarlem hier naar mij zou kunnen rijden. Waar is geen sprake van. Nou, ruimschoots gewonnen. Het is nou dat ik empathisch ben en me niet laat betalen, maar eigenlijk heb ik dik gewonnen. Ja. Het zit er helemaal niet zo in. Als je denkt, neem de simpele opgave om een auto door Amsterdam te laten rijden op de spits. Dat is computertechnisch ontzettend lastig te regelen. Nou ja, dan zouden we de zoon van Willem eens moeten vragen hoe ver we daarmee zijn. Want je weet zelf, de kranten hebben jaren volgestaan van het ongelofelijke wonder van de zelfsturende auto. Hebben we nu een zelfsturende auto? Nee, die hebben we helemaal niet. Het idee was ook dat je taxis kon oproepen en die komen dan zonder chauffeur voor de deur en die rijden naar het revalidatiecentrum waar je vrouw zich bevindt. Nee, dat zo is het absoluut niet geregeld. Als je al ook niet, nou ja, komen we een ander pijnpuntje natuurlijk. Hoe komt het dat als je vroeger opbelde, dat je gewoon meteen iemand aan de lijn kreeg? En nu nooit nergens, of het nu je huisartsenpraktijk is, of het taxibedrijf, of de bank, het kan niet verdomme. Wie of wat het is, je bent altijd de 17e in de wachtrij. Hè? En ook mag ik dat ook eens vragen aan allen die hierbij betrokken zijn. Kunt u dan die afschuwelijke muziek die dan als pauzemuziek wordt gedraaid, kunt u dat niet gewoon uitzetten? Ik heb nog liever ruis of muizengepiep of weet ik veel wat.
Je kunt ervoor kiezen, hè? Bij sommigen kun je zeggen, wil u muziek, toets 1. Wil u geen muziek, toets 2.
Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Ja, dat heb ik wel eens begrepen.
Verschrikkelijk. Dat überhaupt muziek genoemd wordt, dat is al. Het is werkelijk van een rotzooi die ze daarbij uitzenden.
Ja, maar dan weet je dat je nog verbindingen hebt.
Oh, ja, dat geloof ik graag. En het is ook lastig, want dan moet je telefoon kun je wel wat zachter zetten natuurlijk. Maar dan later, omdat je niks kunt verstaan, weer wat hard. Nou ja, kortom. Het leven is vol met deze kleine pijn.
Loop je nog steeds naar de huisartsenpraktijk toe als je ze belt?
Dat heb ik 1 keer gedaan, ja. Nee, ik bel ze nooit, ik loop erheen. Nee, bellen naar de huisartsenpraktijk, daar ben ik al helemaal
mee. En dat is hier aan het einde van de straat?
Nee, dat is hier, moet je hier rechts, links, rechts. Ik schat dat het onder de 200 meter lopen is. Dat is natuurlijk, ja, dat heeft ook niet iedereen om de hoek natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar ik vond het wel vrij geestig dat ik ze belde, niet waar. En dat ik lopend een stuk eerder ben dan dat zij de telefoon opnemen.
Ja. Wat heb je deze week aan nieuws uit de kranten gehaald?
Ja, ik had me voorgenomen iets te zeggen over die ellendeling, die kinderachtige provocateur, die onbeschrijfelijke zaktabak, die steeds overal de Koran gaat verbranden. Heet die Wagensveld, Wagensvoort, weet ik veel, zoiets dergelijks. Wat een onbeschrijfelijk soort van kinderachtigheid. En dat ook, kijk, nu besteed ik er natuurlijk ook aandacht aan. Maar ook de brede aandacht die zo'n zak, zo'n afschuwelijke man, niet waar in de media krijgt voor deze flauwekul. Ik vind het ook zo droevig en ook in zekere zin getuigend van alles wat er in onze samenleving de afgelopen decennia totaal mis is gegaan. De provocatie, de nutteloze woede, de ergernis over doodnormaal gedrag van andere mensen. We gaan toch ook geen Bijbels verbranden? Joh, als we in Nederland de Bijbel zouden verbranden, dan hoeven we 5 jaar lang geen fossiele energie meer te importeren. Dat zou een gigantische fik worden. Nou, ik vind dat zo lamlendig. Ik ben zelfs geneigd om te zeggen, dat zullen rechters natuurlijk niet juist vinden. Sluit die man in godsnaam eens voor 1/2 jaar op. Ja, dan maak je er weer een martelaar van. Misschien ook niet verstandig. Maar zo'n ellendeling, zo'n provocateur, dat lijkt me zo kenmerkend voor de huidige Nederlandse samenleving.
De Pegida-voorman.
Er schijnt trouwens bij die Pegida-demonstraties geen kip op te komen dagen, maar goed, dat is dan weer wat anders.
Edwin Wagensveld heet hij.
Oh, Edwin Wagensveld. Meneer Wagensveld, u moet zich schamen. U bent een zwarte vlek op een samenleving die ook al grijzer en grijzer begint te worden.
Ja. Wagensveld heeft zijn actie bijvoorbeeld in Arnhem, waar hij dat heeft gedaan, bij de gemeente aangemeld. Volgens de burgemeester voldeed de manifestatie aan alle voorwaarden en dus kreeg de voorman van de radicaal-rechtse groep toestemming.
De burgemeester is zelf van moslimhuizen, vandaar dat hij dat in Arnhem doet. Hij kon trouwens, het was zo'n prutser dat hij ook de Koran niet aan kon krijgen. Maar goed, dit dus, ik vind het, nogmaals, ik vind het en laat ik daar nog even aan toevoegen. Ik geef toe, het is weer een hele sprong. Maar de op dit moment meest prominente Nederlandse politicus, namelijk Geert Wilders, beweert al 20 jaar, niet waar, of die propageert al 20 jaar het lugubere sprookje dat wij geïslamiseerd worden, dat heel Europa spoedig geïslamiseerd zal worden. Dat staat nu dan in de ijskast, maar dat is het lugubere sprookje waarmee hij zijn politieke carrière heeft opgetuigd. Hè? En die moeten wij nu beschouwen in de komende jaren als de leidende politicus van het vaderland. Dat kunnen we dus beter niet doen.
Wat vond je van de Russische inmenging wat uit Tsjechisch onderzoek zou komen?
Ja, dat verbaasde mij geen best. Er is toch al jarenlang sprake van. Alleen weten we niet precies wie er omgekocht is. Daar draait het nu een beetje om. En natuurlijk, ja, gezien ook de woede van Baudet in de Kamer, denk je bij jezelf. Dan zal wel ergens, er zal er wel een aanzienlijke dosis waarheid in schuilen.
Wat vond je daarvan? Ja. Want hij was met Klaver, was die
in confrontatie. Ik vond het van alle partijen kinderachtige flauwekul. Ja, hij moet natuurlijk zeggen, ik ga hem op zijn bek slaan. Dat is ook weer wat je denkt.
Maar dat zei hij niet voor de microfoon.
Dat zei hij achteraf. Of nou ja, in het nagesprek, weet ik hoe je het precies noemen moet. En dan ook, oké, hij werd op het matje geroepen. En dan, hij kon niet komen, want hij had een cursus Indiaanse vechtsport of zoiets dergelijks. Dat je ook, het is allemaal van een Thierry Baudet. Mag ik er ook hier op wijzen? Het geldt natuurlijk niet voor onze luisteraars. Dat God beter het deze Thierry Baudet, deze variété-artiest, niet waar, deze kinderachtige provocateur, want dat is die ook, dat deze man nog geen 5 jaar geleden, niet waar, bij verkiezingen de grootste partij in Nederland was bij Provinciale Statenverkiezingen. Ja, daar hebben we dus we, altijd dezelfde groep van kiezers, elke 3 jaar een andere idioot, hè? 4 jaar, oké. Het is droevig. En eigenlijk, dat is ook heel gek natuurlijk, zal ik ze nog een keer allemaal opnoemen. Pim Fortuyn, eerste fantast. Rita Verdonk, tweede fantast. Geert Wilders, de grootste en meest succesvolle fantast. Thierry Baudet. Mevrouw Catherine van der Plas.
Caroline.
Sorry, Caroline van der Plas. Ja, sorry. En Omtzigt, oké, die kan ik nog half serieus nemen. En dan tenslotte weer Wilders. En uiteindelijk heeft zelfs Wilders in zijn spectaculaire overwinning, laat ik het nog eens onderstrepen, 23% van het electoraat getrokken. Niet waar? 77% van de Nederlanders heeft iets anders gestemd. Waarom zijn eigenlijk die 77% onbelangrijk? Waarom zijn die 23% eigenlijk de stem van het volk? Dat is nou voor onzin. Elke stem telt even veel. En we zijn dus in al die jaren, want God, Pim is begonnen in feite in het najaar van 2001. Dus we zijn nu 23 jaar, nee nog bijna iets meer, 22,5 jaar verder. Al die ruim 2 decennia is het Nederlandse politieke toneel, de Nederlandse samenleving, gegijzeld door deze groep idioten. Ja, zowel de leiders bedoel ik hiermee, als de lui die er voortdurend op stemmen. Wat hebben die lui eigenlijk bijgedragen aan het landsbestuur? Wat hebben die lui bijgedragen aan een fatsoenlijker Nederland? Niets.
Maar misschien moeten 0,0.
Fantasterij. Lugubere sprookjes. Onzin. Koranverbrandingen. Dat hebben ze bijgedragen.
Maar moeten ze nu misschien de kans geven? Want ze zijn nu op een proberen om de regering te vormen.
Nee, we moeten ze ook de kans niet geven. Sorry. Dat staat in de ijskast. Hij heeft ook zijn excuses niet aangeboden. Hij heeft ook niet gezegd dat hij geen gelijk had. Niet waar, het is tijdelijk geparkeerd. En hij is ook wat betreft zijn gedrag in de Kamer een volstrekt ongeschikte figuur om in Nederland politieke leiding te geven. Nou ja, dat was het dan weer. Ja, ik kan me er wel druk over maken.
Iedere keer opnieuw weer, hè?
Het is een kwart van de kiezers. 3/4 denkt heel anders. Nou ja, nu dan. Met de peilingen, dat is helemaal een ongelukkige zaak. Begrijpen Nederlanders dan niet dat de PVV helemaal geen politieke partij is? Dat de PVV in allerlei opzichten een bedreiging voert op het overigens enige niveau waar ze opereren. Voor datgene wat in Nederland wel van betekenis is. Niet waar, een waardevolle parlementaire democratie. Ja, want ik ben nou helemaal... Je raakt helemaal
ja,
vermoeid.
Doe voorzichtig. Zometeen krijg je nog wat.
Ja, kijk, tijdens zijn betoog over de PVV is hij onwel geworden. Ja, dat is vrij geestig.
Hey, maar nog even over die Russische inmenging. Want dat is natuurlijk toch wel vrij... En dat heeft Wilders ook gezegd. Dit is vrij kwalijk of
ja,
heel ernstig.
Hij heeft ook een debat aangevraagd. Dus kennelijk weet hij zelf dat hij geen cent heeft gekregen. Maar wanneer was hij ook alweer in Moskou? 2018?
Ja, dan heeft hij die Russische site...
Stond in zijn programma dat de Oekraïne helemaal niet geholpen moest worden. Nou ja, op dat punt dat ze ook in de ijskast gegaan. Oekraïne zit ook in de ijskast. Maar de PVV was er helemaal niet voor om de Oekraïne te helpen.
En het zou dan lopen via die
zeker
site?
Zeker nog, die PVV in de Tweede Kamer, die begon weer met die lulkoek dat we hoe heet het, Poetin niet zo moesten pesten. Ja? Provoceren. Dat was schandelijk. Als we steeds die Poetin weer provoceren, was ook de PVV in de bocht.
Ja, die rechtse site waar dat dan via zou lopen. Want
dat bleek allemaal in Nederland van start te zijn. Ja. Ik heb allerlei Nederlandse zakenlieden.
Maar daarna
te
wel
zitten.
Verkocht hè, aan iemand in
Oekraïne.
Ja, Oekraïne,
precies. En ze waren blij dat ze het kwijt waren. En alle andere lullige smoesjes. Maar je denkt er bij jezelf: hallo, wat is dat voor vreemd volk?
Ja. En Wilders heeft daar nog wel eens zich positief over uitgelaten. Over die website. Van hey, top berichten en hartstikke goed. Daarvan zei hij nu van ja, dat is ons toen iets anders voorgespiegeld dan dat het was. Blijkbaar.
Ja, vast en zeker. Ja. Nee, Wilders hoorde natuurlijk ook tot de Poetin-bewonderaars.
Hoorde of hoort?
Ja, hij ziet nu, kijk, hij nu wenkt aan de horizon. En niet waar dat hij ook door de normale mensen zo serieus wordt genomen. En nogmaals, dat zie ik als een kapitale fout. Dat had nooit moeten gebeuren.
Dus nu neemt hij wat meer afstand van...
Ja, precies, uit opportunistische overwegingen.
Ja.
Als die reisslag er niet was geweest, dan had hij ook tot dit volk behoord.
Forum voor Democratie met Thierry werd wel genoemd. En ook De Graaf, dat is die Europarlementariër.
Forum voor Democratie. Nou ja, kom ik even terug op mijn punt van daarnet. Forum voor Democratie was een paar jaar geleden de grootste Nederlandse politieke partij. Wie kan het zich niet herinneren? Dat Baudet daar met die, was het ook weer die uil van Minerva de trap afkwam. Ja, hij kwam mee naar mee met die uil. Hè? Die zit natuurlijk ergens volledig verfladderd in een kooitje, dat voel je wel. Want Baudet is ook niet iemand, hij is wel zo'n uil misbruik eigenlijk. En dan natuurlijk, dan vervolgens jarenlang, ik zou me niet verbazen als die uil had plat daarvoor hongeren. Nou, dat zou me echt helemaal niks verbazen. Maar goed, ja, de Nederlandse kiezer. Hè, die heeft ook Baudet voor, dat leek wat, hè. Heb ik het niet wel eens verteld, zelfs de kwaliteitskrant had een jaar lang het ene schitterende bericht na het andere over Thierry Baudet. Omdat hij op het gymnasium had gezeten, zeker. Zelfs dat deugde niet, hè. Het begon toch in de Kamer met zo'n Cicero-citaat dat niet deugde.
Heb je een Terneuzen nog gevraagd hoe mensen daar dat tegenaan keken?
Ja. En daar was maar één PVV-stemmer. Ja. En eigenlijk ben ik ze altijd wel dankbaar dat ze er zijn. Omdat ze natuurlijk toch de moed hebben om in zo'n zaal die verder de indruk maakte helemaal niet op de PVV gestemd. Ik weet ook niet, ik denk altijd wel dat er eigenlijk meer mensen zijn die PVV gestemd hebben. Maar dan denken, nou ja, waarom zou ik dat hier vertellen? Dan hoef ik aan die volse mensen niet te vertellen natuurlijk. Daar heb ik ook alle begrip van de wereld voor. Maar je had natuurlijk de kans dat je natuurlijk wil betalen voor een toespraak van mij over het populisme in Nederland in de afgelopen 20 jaar. Die doet wel vermoeden dat je met dat populisme niet zoveel hebt. Of je hebt wel een heel raar verwachtingspatroon, lijkt mij. Dus ja, er was iemand die had PVV gestemd. Mijn indruk was, hij zat vrij ver weg, dus dan kan ik het vaak niet zo heel goed zien. Dat zijn vrouw, of althans zijn medepersoon, je weet ook nooit precies hoe dat zit natuurlijk. Dat hij ook wel zo'n motoriek van, nou ja, het is Karel, daar weet je wel zeker van, dat hij altijd iets doet wat niet, nou ja, enzovoort.
Maar ben je het gesprek nog met die persoon aangegaan? Of,
Ja, maar dat was dat te ver weg, dus dat doe ik niet.
Oké.
Okay. Mijn indruk was dat wat die zei, dat het, zoals al die anderen die ik wel eerder al eens besproken heb, zo van, nou ja, het moest eens een keer gezegd worden. Was hij voor al die standpunten van de PVV? Nee, ze zijn nooit voor de standpunten van de PVV, maar ze hebben er wel op gestemd.
Ja. En bij de formatie, want er wordt nu natuurlijk gepraat en er is wat minder geld voor de plannen die ze toch willen uitvoeren. Dus,
ja, maar met dat vreselijke tekort bleek het ineens weer helemaal heel anders in elkaar te zitten, toch? Eerst was er 17 miljard tekort en nu bleek het nogal mee te vallen met de tekorten. Al was dat, nou ja, de budgettaire ruimte was niet erg duidelijk. Eerlijk gezegd was mijn gevoel, maar ik weet niet of ik niet al te achterdochtig ben, dat dit signalen van de deep state zijn van, we gaan er vermijden dat er al te gekke dingen gebeuren door steeds te zeggen, jongens, wacht even. Maar de budgettaire ruimte is er helemaal niet, dus het gaat niet door. Zo, dat is wel een beetje mijn indruk. Ik denk dat Geert dat ook wel denkt, eerlijk gezegd. Dus ja, dan moet je eerst achter zien te komen wat de werkelijke budgettaire ruimte is. Want ja, je weet, met dit soort dingen kun je schuiven naar hartelust. Er is van alles duidelijk te maken over de budgettaire ruimte. Nederland is verder een land wat betreft staatsschuld en zo... zichzelf niets hoeft te verwijten. Ik ben heel benieuwd. Ja, kijk, die lui gaan nu aan de slag. Ik heb nog even opgezocht. Het zittende kabinet is demissionair sinds het begin juli van het vorige jaar. Nou, denk jij dat we... Deze lui zijn een paar dagen geleden aan de slag gegaan. Die hebben 2 maanden gekregen. Denk jij dat ze er over 2 maanden uit zijn?
Ik vermoed van niet.
Nee, dat vermoed ik ook. En ik geloof eigenlijk dat iedereen dat vermoedt. Dus dan zitten we al, maar april, mei, juni. Voordat je het weet, hebben we weer een demissionair jaar te pakken.
Hè? Ja, reces komt er weer aan.
Ja. En nou, bij het vorige kabinet was de demissionaire periode op een hana een heel jaar. En bij het kabinet daarvoor was de demissionaire periode 260 dagen. Dus als je even gaat tellen. Zitten wij met regeert Rutte in de afgelopen 5 jaar meer demissionair, bij wijze van spreken? Moet nog even narekenen allemaal, maar het is vrij indrukwekkend dan dat hij missionair heeft geregeerd.
En volgens mij vindt hij dat zelf wel lekker.
Ja, dat heeft hij toch ook gezegd, van ja, je bent toch al afgetreden, dus je kunt alles doen waar je zin in hebt.
Ja.
Ze slaan ook allerlei adviezen in de wind en nee, dat gaan we niet doen en... Zilgus, die kan een heel eigen gevangenissysteem optuigen. Gaat er gewoon mee door. Ja, je kunt wel een motie van afkeuring indienen, maar dat helpt allemaal niks. Het is wel toch, hoe komisch het misschien ook is, en hoe komisch wij er ook bij kijken, het is natuurlijk een ongelooflijk signaal van politieke armoede. Dat we voortdurend zeer, zeer langdurige demissionaire periodes hebben. Dat betekent dat je hele systeem niet behoorlijk functioneert. Hè? En dat heeft deels te maken, naar mijn gevoel, maar dat is natuurlijk het is een complexer fout dan ik nu wil suggereren misschien. Maar Rutte had natuurlijk moeten vertrekken toen die... Die 2 moties zijn aangenomen, maar dan was dat 2022, als ik het wel heb. Dat is... hij laat toch een ruïne achter. Hè? Hij komt daar ook voorbij historisch. Ik denk niet best mee weg met dit prutswerk van de afgelopen jaren. En dan natuurlijk dat, ja, het raadsel van die kabinetscrisis van vorig jaar, met die nareizigers die er niet waren. Dat is toch hoogst pijnlijk. Ja, dan zie je er maar wuiven in Peking. Hè? We waren ook weer de beste vrienden met China. Dat je ook denkt, nou, voor mij hoeft dat niet zo. Oké, ik wil China niet uitsluiten. En ik ben ook tegen allerlei handelsbeperkingen. Maar om nou meteen weer beste vrienden te zijn, dat zag ik niet zo zitten, eerlijk gezegd. Dus ja, ik wens de 2 formateurs... Nee, dat zijn het geloof ik niet, hè. Zijn eigenlijk nog steeds verkenners. En dat zou ook eens over uitsluitsel door de staatsrechtgeleerden moeten worden gegeven. Wanneer verandert een verkenner in een formateur? Dit is geen echte formatie, toch? Zij onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn voor een, laten we zeggen, akkoord op afstand. En dat is dan een akkoord in grote lijnen, waartoe men zich verplicht. En dan zou het eventueel nog te formeren kabinet... gaat dan bepalen op basis van de hoofdlijnen die vastgesteld zijn, niet waar, op wat voor regeringsprogramma er komt. Als ik het allemaal goed begrepen heb. waarbij je toch denkt. En bovendien, ja, je hoeft toch niet een groot denker te zijn om te beseffen dat deze vier partijen, namelijk in een reeks van essentiële zaken, absoluut niet met elkaar eens zijn. Ja, Plasterk, let nou maar, ik hoop dat je ook luistert. Hè? Daar had je allemaal niets van. Weet je het nog, dat het in, kon in 2 weekjes, was het voor de bakker. Ze waren het totaal met elkaar eens. Vol op de rem als het over de migratie ging. En verder zou het wel in orde komen. En toen heb je al achter die suffe plantjes in die ongezellige kamer, heb je al wekenlang totaal nutteloze gesprekken gevoerd. Hè? Niets is uitgekomen. Ja, dat is toch zo?
Ja. Maar ze zijn ook. Deze uitslag heeft niemand bedacht. Dus ze moeten het met de uitslag moeten ze doen.
Ja, dat is mijn theorie. Kijk, waarom duurt dit zo lang? Waarom is het allemaal zo ingewikkeld? Waarom kan niemand iets helders over deze zaken zeggen? Om een eenvoudige reden natuurlijk. Oh ja, iemand had wel. Ik kwam nu weer beginnen over die roze olifant. Maar iemand had een brief geschreven dat zij liever niet had. Dat ik het steeds had over een roze olifant. Want het is afgeleid van het Engelse begrip, there's an elephant in the room. Een elephant in the room betekent zoveel als, dat is het centrale probleem, maar iedereen doet net of de olifant er eigenlijk niet is. Zij vond eigenlijk een elephant in the room al ruim voldoende en stoorde zich aan het feit dat ik de olifant roze had gemaakt. Om het eigenlijk nog iets aan te scherpen. En nou ja, als u het, ik ben graag bereid om de olifant te grijs te noemen. Ik neem aan dat het een grijze olifant is. Hoe hebben ze vaak, hebben ze wel aan die oren van die rare vlekjes, hè? Dat is, nou ja, goed. Dus ik sla de roze over aan de eigen. De PVV is evident the elephant in the room. Wat doen we in godsnaam met het probleem dat een partij die geen partij is en bovendien geleid wordt door iemand die volstrekt ongeschikt is om in een parlementaire democratie leiding te geven, wat doen we daarmee nu dat de grootste is geworden? Dat is natuurlijk een enorm probleem. En daar zijn we eigenlijk bezig, omdat je ziet dat het politieke systeem wrikt en knort en schudt en trekt om het zo te organiseren dat de PVV weliswaar loon naar werken krijgt, electoraal gesproken, maar tegelijkertijd een zo gering mogelijke invloed. Want je begrijpt wel dat Wilders in de Kamer zit. Ik bedoel, het is een handige debater. Het is een handig Kamerlid. Dat hij natuurlijk mooie sier kan maken van de situatie dat kabinet natuurlijk in de verste verte niet gaat doen wat zijn intenties zijn. Wilders zijn intenties. Ik weet ook niet hoe je dat op moet lossen.
Maar waar we het eerder al over hadden, om hem onschadelijk te maken, moet je misschien laten meeregeren nu.
Nou ja, dat gaat gebeuren. Dat zoveel is wel duidelijk. Alleen is
ja,
dat
uitkomen,
een heel wonderlijk kabinet, of althans, ja, je kunt het noemen zoals je het wil, programmakabinet of wat dan ook. Maar goed, de bedoeling is toch weer om het kabinet op afstand te zetten,
ja,
van de partijen in de Kamer die dat kabinet gaan dragen.
Maar ik zie ze er op inhoud nog niet meteen uitkomen. Ze hebben nu allemaal verschillende onderwerpen de afgelopen dagen besproken, maar moeten we nog maar zien.
Iedereen begrijpt dat die partijen het helemaal niet eens zijn over wezenlijke kwesties.
Ja.
Kijk, als we het alles mogen geloven van de opiniepeilers, dan ging het toch bij de verkiezingen weer over de migratieproblematiek. Heel onterecht, die is zo geframed alsof het een iets verschrikkelijks is waaraan het land spoedig ten onder zal gaan. Dat is allemaal flauwekul en onzin gebleken. Maar goed, dat is kennelijk wat wel de kiezers enorme zorgen baart. Althans, dat deel van de kiezers, het kwart deel van de kiezers, wat nu in feite het Nederlandse politieke systeem al een kwart eeuw gijzelt.
Ja. Ik zit nog even te kijken of we hier nog vragen specifiek ook over hebben van luisteraars. Ja, er zijn toch veel mensen die zeggen, doe toch maar nieuwe verkiezingen. Want dat is dan toch de beste optie.
Dan krijg je 50 kamerzetels voor de PVV, althans volgens de peilers. Ik weet niet of dat ook gaat gebeuren. Natuurlijk heel veel mensen natuurlijk een beetje boos zijn of geërgerd. Ja, dat zegt niet alles. Maar ja, als een derde van de Nederlandse kiezers op de PVV stemt, ja, dan houdt het een beetje op.
Ja.
Dan kunnen we misschien het beste ons aansluiten bij Hongarije.
Geert Wilders is veranderd, hij wil constructief meeregeren. Daarvan zegt ja, 18%, dat is zo. En nee, onzin, zegt de overige 82%.
Ja, dat is nogal vrij indrukwekkend.
Van de luisteraars van deze podcast, hè?
Oh, wacht even. Van de luisteraars van deze podcast. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje... Ja, daarvan mogen we aannemen dat ze enigszins beïnvloed zijn door mijn retoriek.
En dan is ook de vraag die gesteld is, wanneer denkt u dat we een nieuw kabinet hebben? Teun van Brugge zegt bijvoorbeeld in april 2065. En hier zegt iemand 15 januari 2025. Niet, er komen nieuwe verkiezingen, zegt hier iemand. Met deze vier niet, het is een slangenkuil. Het komt er niet, is mijn vermoeden. Tot Sint-Juttemus gaan ze zitten praten. Binnen de 8 weken die ze hebben afgesproken. Dit om te voorkomen dat Timmermans naar voren geschoven kan worden. Daar willen deze vier partijen zeker niet aan denken, zegt Dries den Dopper.
Ja, nou ja, dat een van de merkwaardigste dingen is natuurlijk dat om duistere reden is de verkiezingsuitslag het volk heeft gesproken. En dat zijn wel die vier partijen die nu alsmaar niet aan slag zijn. Maar al die andere partijen, dat is geen volk, dat zijn oplichters.
Als je geen genoeg kunt krijgen van deze podcast, dan kun je doorpraten op WhatsApp met andere luisteraars. Daar gaat het nu onder andere over de Belgische versie van Wie is de Mol? Die versie krijgt behoorlijk wat positieve kritieken. Positiever in elk geval dan de Nederlandse versie. Doorpraten kan dus op WhatsApp. De link naar die WhatsApp-groep staat in de show notes.
Mevrouw Catherine van der Plas.
Caroline.
Sorry, Caroline van der Plas. 9 november 89 wordt duidelijk dat het klaar is met de Sovjet-Unie.
Luister nu de live podcast terug over Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Wat we toen natuurlijk niet gezien hebben, is dat het niet onwaarschijnlijk was dat na een periode van verwarring dat zich in de voormalige Sovjet-Unie, zeg maar, in de grootste republiek van de Sovjet-Unie, namelijk Rusland, een soort van revanchisme zou ontwikkelen.
De link naar de 2 uur durende live podcast vind je in de show notes.
Poetin heeft ook wel eens gezegd, de grootste.
En hoe doen we in de toekomst onze boodschappen? Dat vertelt de baas van Albert Heijn nu in de podcast Sea Level. Je luistert hem via de link in de show notes.